Welkom bij de podcast Spiegelverhalen. Een podcast van stichting Follow the Wind, waarin ik, Mirjam Vogelzang, samen met Rombert Veenstra in gesprek ga over de gelijkenissen van Jezus en de lessen die we daaruit kunnen leren. Aflevering 2. Blinde leiders met balken in hun ogen.
Mirjam, ik heb een vraag. Hoeveel kerkgangers heb je nodig om in een kerk één lamp te vervangen?
Eén lamp?
Eén lamp.
Ik zou zeggen één persoon. Misschien een tweede om een trappetje vast te houden als hij een beetje hoog hangt, maar dat is het wel, denk ik.
Oké, dus twee mensen.
Ja.
Oké.
Klopt het?
Nee, klopt niet.
Oh.
Nee, dit is een raadsel en het antwoord op deze vraag is minimaal 5 mensen.
Zo, oké.
Ja, want de reden daarvoor is dat 1 die het voert het uit. En vervolgens heb je nog 4 mensen nodig die praten over de oude lamp, hoe mooi die wel niet was en hoe goed die ook was. Terwijl de nieuwe lamp erin gehangen wordt.
Zeg. Ja.
Ja. En ik vond het een hele mooie raadsel. Ik kwam hem tegen in een boek over cultuur en groepsverandering. Groepsdynamiek, cultuur. En die gaf aan dat veranderingen lange processen zijn.
Ja, we houden er niet echt van, denk ik.
Nee, dat beschrijft hij hier inderdaad mee. Die 4 mensen die houden vast aan het oude.
Ja, lekker comfortabel.
Ja, dit begrijpen we, zegt hij. Vertrouwen we. Dat voelt veilig.
Weet al hoe het gaat, ja.
Ja, voorspelbaar. Ja. Dus, en het grappige vond ik dat hij dit gaat over gewone in de samenleving. En heel specifiek zei hij, in kerken is dit nog heftiger.
Oh.
En daarom kwam hij ook met deze raadsel. En heel grappig dat hij dat tussendoor beschreef. Maar het kwam erop neer dat hij zei van, die dingen hebben nog meer waarde en betekenis in religieuze systemen.
Oh, ja.
En daardoor wordt het nog heftiger.
Ja.
Ja. Maar ik vond het wel herkenbaar en ik vond het ook wel inzicht geven van waar we nu kijken met deze podcast naar. Dat Jezus daar natuurlijk ook heel erg tegenaan liep.
Ja.
Ja. Dit zagen we de vorige keer natuurlijk heel duidelijk. We zeiden toen dat Jezus kwam als Messias, het Koninkrijk van God kwam brengen door middel van een nieuw verbond. En dat hij zo het Koninkrijk in zijn puurste vorm terugbracht. Door middel van het onderwijs dat hij gaf over de principes van God. Het Koninkrijk ook praktisch vorm gaf onder de mensen. En dat nieuwe verbond, vooral de basis daarvan was, wat echt tegen de leer inging van de schriftgeleerden en fariseeën. Ja. En dat zorgde voor enorm veel conflicten met hen.
Ja.
Ja. En dat is ook logisch als je nagaat dat zij door middel van de wet, het oude verbond, hetzelfde Koninkrijk wouden vormgeven. En we zeiden ook dat het af en toe hun onderwijs niet klopte. Hè? Het was niet precies zoals het bedoeld was. Mm-hmm. En dat ze dingen toegevoegd hadden. Maar ze waren er wel van overtuigd dat ze de wet kenden, snapten, begrepen en uitleefden. En andere mensen wezen ze ook heel veel op die fouten. Want wij leven het uit. Dus, hè,
zo moet het.
Zo moet het. We gaan het jullie ook allemaal meenemen daarin. En dat ze daardoor heel erg bezig ook waren met de mensen om hen heen. En ook veel mensen die echt als ze niet aan de eisen voldoen en niet goed luisteren, dan banden ze ook echt buiten.
Ja, echt afgeserveerd eigenlijk.
Absoluut, ja. Nou, zo hielden ze het Joodse volk dus ook heel lang gevangen in hun vorm. En je zagen ook, en dat zullen we de komende aflevering ook zien, dat ze de waarheid over Gods Koninkrijk, maar vooral over God de Vader, daar nu niet meer vertegenwoordigen.
Nee, missen ze.
Ja. Deze botsing, die zullen we de hele podcast terugzien in elke aflevering. Dat zie je steeds in Lucas terugkeren. En dat vindt in elk context van de gelijkenissen bekijken we terug. Dus ook in de context van deze gelijkenis die we in deze aflevering gaan bekijken.
Oké. Okay. En wat is de context van deze gelijkenis?
Nou, de context van deze gelijkenis vinden we in Lucas 6 en Matthäus 7. Mm-hmm. En eigenlijk zie je dat Jezus dus de eerste keer het evangelie verkondigde. Dat het ook een paar keer staat dat hij rondtrok dat onderwijs geven. En dat er een menigte bij Jezus komt. Zie je in beide evangelies waar deze gelijkenis in staat, zie je dat ze beschreven, heel specifiek. Dat Jezus de berg optrok, het onderwijs gaf. En dat onderwijs staat bekend als de
bergreden.
De berg.
Ja.
dat Koninkrijk van God verkondigt hij daar heel duidelijk in. En dan zie je dus ook weer dat hij dus een nieuwe leer met gezag bracht. En daar heel specifiek nog dieper uitgaat wat dat dan inhoudt. En 2 dingen zie je dan terug. Hij zegt het is heel anders dan de wereld uitleeft. Mm-hmm. Maar ook heel specifiek zie je dat hij daar benadrukt. Het is heel anders dan de fariseeën en schriftgeleerden die jullie altijd geleerd hebben.
Ja.
En dat herken je doordat hij zegt, jullie is altijd geleerd dat. Tadadada. Maar ik zeg jullie dat. Eerst laat hij dus constant zien van, hey, dit is wat jullie gewend zijn. Dit is de oude lamp. Maar dit is de nieuwe. De nieuwe. En voor de mensen die daarnaar luisteren, moet het natuurlijk verwarrend zijn geweest. En voor de fariseeën is een schriftgeleerde aanstootgevend.
Ja, inderdaad. Ja. Om te voorstellen, ja.
En één punt die je in de bergreden dus ook ziet, is dat het gaat over het gewone leven van mensen. Mm-hmm. Hoe leef je het koninkrijk uit? Maar er gaat ook een groot deel over van hoe leef je dan met de mensen om je heen?
Ja.
En dan zegt Jezus eigenlijk heel duidelijk daar, Gods koninkrijk wordt zichtbaar door de mensen die leven vanuit Gods goedheid en genade. En dat lezen we in Lucas 36 tot en met 38.
Wees barmhartig zoals jullie vader barmhartig is. Oordeel niet, dan zal er niet over je geoordeeld worden. Veroordeel niet, dan zul je niet veroordeeld worden. Vergeef, dan zal je vergeven worden. Geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt.
Kijk, het woord staat oordeel niet, hè? Mm-hmm. Ik weet niet of je dat herkent, maar dat we in de kerk, je mag niet oordelen.
Ja.
Dat een spannend iets is. Maar ik denk niet dat Jezus hier zegt dat we onze ogen moeten sluiten voor de fouten die gebeuren. Of dingen die niet goed zijn.
Nee.
Ja, ik denk dat het juist goed is als we op Jezus willen lijken. Dat je mij ook af en toe een schop onder mijn kont geeft.
Ja, precies.
Als het gewoon niet klopt.
Ja, in liefde.
Ja, ja, ja. Dus we moeten elkaar scherp houden. Alleen Jezus waarschuwt hier, en dat zie je heel duidelijk door het woord wat hij gebruikt, dat ze niet zo hoogmoedig daarin moeten worden als de fariseeën en schriftgeleerden. Want het woord oordelen betekent echt aanklagen of veroordelen. Mm. En het komt echt uit de rechtspraak voort. Een rechter die een oordeel uitsprak over iemand anders.
Ja.
Dus dat is wat anders van spreek elkaar niet aan. Nee, hij zegt spreek niet als een rechter oordeel over elkaar. Zoals de fariseeën in wezen wel deden. Volgelingen van Jezus die zijn niet een rechter over elkaar. Fariseeën en schriftgeleerden, die leefden als rechters.
Ja.
Plaatsten zich boven de mensen, keurden ze af als ze niet aan die eisen voldeden. En wat je dan bij die Fariseeën en schriften heel duidelijk ziet, is dat ze eigenlijk door dat ze zo overtuigd zijn dat ze de wet kenden en uitleefden, dat ze ook vergaten zelf schuldig te zijn. Hè? Echt eigenlijk bijna leven vanuit het feit dat ze zelf heilig
zijn. Dat ze heilig zijn eigenlijk. Ja, ze zagen hun eigen fouten niet meer.
Nee, precies. Nee. Ja. En dat, waarom kon God wel oordelen? Dat komt omdat God hij heilig is.
Ja.
En vanuit zijn heiligheid kan hij ook even niet recht om een oordeel uit te spreken.
Ja, precies.
Ja. Nou, maar God zie je dus door de komst van Jezus. Komt niet met een oordeel door. Jezus komt juist Gods barmhartigheid tonen. Jezus kwam niet als rechter naar de wereld, maar om mensen te redden, mm-hmm. in verbinding met hem. Dus eigenlijk vanuit de barmhartigheid van God, Gods genade.
Ja.
En ik denk dat hij ook zegt, ik stuur jullie discipelen ook niet als rechters de wereld in. Dat is niet mijn bedoeling. Jullie moeten mij laten vertegenwoordigen. Dus ook de barmhartigheid van God, de liefde van God, de genade van God. Die moeten jullie ook onderling hebben. Op dit punt gebeurt er iets heel interessants in het onderwijs. Want dan heeft Jezus het op een gegeven moment over een maat. Heb je enig idee waar het beeld een maat voor staat?
Ja, ik denk aan de maatbekers of dingen die ik thuis heb als ik ga bakken.
Maatbeker.
Zoiets, ja, maatbeker. Of, ja.
Ja. Nou, dan zit je echt heel warm. Ik heb zelf altijd moest aan een centimeter denken of zo.
Dat kan natuurlijk ook, ja.
Maar het is inderdaad, het heeft te maken met een maatbeker. In die tijd kocht je koren op de markt met een maat, noemen ze dat. Dat was een beker waar je, een bak waar je naar de markt ging. En een marktman, die vulde die maat met koren. En dat betaalde je dan een prijs voor. Maar een maat had je dan, iedereen die daar naartoe ging. Het was een beetje afhankelijk van de gulheid van de marktverkoopman, wat je kreeg.
Ja. Oh, ja.
Dus hij had de keuze, ik doe hem een beetje in en dan betaal je de prijzen voor. Ja. Of ik doe hem gewoon vol, dan betaal je de prijzen. Of ik geef een overvloedige.
Ja, dat is wel lekker een kop erop.
Juist. Ja. En het grappige is dat Jezus hier eigenlijk zegt van, dat zo'n man die dat verkoopt, als hij een klein beetje erin doet en je betaalt daar de prijs voor, na die maat die hij geeft, zou je zelf gemeten worden.
Hm.
Want als hij streng precies meet van een klein beetje zo, dan zie je de kans groot dat ze niet terug zullen komen.
Nee, dan kom je niet terug.
Ja,
nee.
Dan zou die ook zelf naar zijn maat gemeten worden in principe.
Ja.
En zo zegt Jezus eigenlijk tegen de discipelen ook van, wees er bewust van. Dus als jij je houding naar andere mensen echt veroordeeld en scherp bent, is de kans groot dat je zelf ook streng door mensen beoordeeld zult worden.
Ja, precies.
Ja. Maar dan, volgens mij gaat het hier nog een stapje dieper als we hem verbinden met de vorige gelijkenis. Mm-hmm. Dat Jezus een nieuw verbond kwam brengen. En daarbij mee rekent houden dat hij dat verkondigd heeft, zegt hij hier volgens mij ook nog iets anders. Dan zegt hij eigenlijk ook van, als jij, net zoals de Farizeeën, onder het oude verbond leeft en die de maat bepaalt, dat je steeds anderen volgens het oude verbond meet,
ja,
de wet,
ja,
dan zul je ook naar die maat zelf weer gemeten worden.
Naar het oude verbond eigenlijk.
Juist, als je anderen veroordeelt op dat verbond, mm-hmm, zul je ook zelf daar veroordeeld worden.
Het verbond geoordeeld worden.
Ja. Dus als het oude verbond nog steeds waaruit je leeft, zeg maar, als je merkt dat je andere mensen nog steeds met die principes veroordeelt, ja, dan moet het een alarmbel zijn. Dan is de kans groot dat je waarschijnlijk zelf nog niet onder dat nieuwe verbond leeft.
Oh ja.
En op dit punt gaat Jezus vervolgens nog dieper op in. In de tweede gelijkenis die erachterna komt. Maar eerst, voordat hij naar die gelijkenis gaat, gaat hij nog even dieper in op de hoogmoedige houding van de Farizeeën. En dat doet hij in Lucas 6, vers 39 tot en met 40.
Hij sprak ook in gelijkenissen tegen hen. Kan de ene blinde de andere blinde leiden? Vallen ze dan niet beide in een kuil? Een leerling staat niet boven zijn leermeester. Pas als iemand zich alles heeft eigen gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester.
Nou, ik vind dit persoonlijk een heel grappig beeld. Ik weet niet of jij dat ook vindt.
Je ziet het voor je.
Ja, ik zie het letterlijk voor me. Ja. Dus dat een blinde, een andere blinde, kom maar en dan samen.
Zo is ook wel donderen,
ja. Maar als je er goed over nadenkt, is het als dit in de praktijk zou gebeuren, een heel heftig iets natuurlijk.
Ja, als je als leider aangesteld bent en dat is wat je veroorzaakt.
Ja.
Dat is niet fijn.
Nee. Dus het is een hele duidelijke gelijkenis als je hem in de context kijkt. Dat hij zegt, ja, een blinde leider kan een andere niet helpen.
Nee.
Want als je het zelf niet snapt, kun je anderen echt niet helpen. Dan is de kans groot dat je samen ten onder gaat.
Ja.
Dus als het koninkrijk, als je dat wil leren aan anderen wil opwijzen hoe het koninkrijk in elkaar zit, moet je het zelf wel goed begrijpen voordat je dat kan uitdelen. En dan komt bij dat in de Joodse cultuur een leraar vaak ook iemand was, beschreven werd als iemand die blinden de weg wees.
Ja.
Dus de link naar de Farizeeën hiermee
was gelijk duidelijk.
Was wel heel helder, ja.
Ja.
Een leerling moet echt zelf in zich zijn. Zij zijn blinde leiders. Ik kom jullie het nieuwe verbond brengen. Ik ken God wel. Ik snap de principes van de wet. Hè. Ik kan jullie er wel mee brengen. Maar als jullie denken dat anderen te helpen, en vooral naar zijn discipelen die later de apostelen zouden worden natuurlijk, dan is het wel belangrijk dat jullie goed begrijpen hoe het nieuwe verbond in elkaar zit, voordat je een goede gids kan zijn. Het was dus voor de discipelen ook heel belangrijk dat ze zelf nederig bleven.
Mm-hmm.
En moesten leren van de valkuil van de Farizeeën, dat ze dachten van, hey, we begrijpen het, wij snappen het, wij kunnen het. Dus ook niet meer corrigeerbaar waren.
Mm.
En het komt erbij dat in die tijd onderwijs ging vooral van overleveringen. Dus de ene man die kennis had, gaf het door aan jongere generatie.
Ja, niet veel geschreven wordt.
Nee, echt gesproken en met elkaar meeleven. Maar een leerling was dan wel heel afhankelijk van hoe goed zijn leraar het begreep natuurlijk. En dat was zijn bron, dat was degene die hem leidde. Maar je ziet ook dat Jezus hiermee zegt, een leerling die kan dus, is afhankelijk van die leiding, maar die kan er niet boven staan zolang je het niet begrijpt.
Mm-hmm.
Dus hij kan niet zeggen van, ik snap het wel. Nee, hij is echt afhankelijk van de les van zijn leraar. Aan de ene kant was het dus ook echt commentaar op de Farizeeën. Maar ik geloof dat Jezus hier ook echt de leerlingen, zijn discipelen, die later dus apostelen werden, ook een waarschuwing wil geven van blijf nederig.
Ja. Val niet in dezelfde valkuil eigenlijk.
Ja. Want dat zie je ook door dat stukje, een leerling staat niet boven zijn leermeester. Hè? Pas als hij alles heeft eigen gemaakt, zou hij gelijk zijn van zijn meester. Dat is een mooie waarschuwing natuurlijk. In die tijd was een leraar die gaf een leerling les.
Mm-hmm.
En dan in die tijd kon je zeggen van, ja, die waren niet gelijk. Het was altijd de leraar en de leerling. En pas als je het begreep als hem, dan kon je gelijkwaardig zijn.
Ja.
Maar dan moest je wel nederig eerst openstaan voor de les van de leraar.
Mm-hmm.
En ik denk dat het heel interessant is dat de discipelen dus hadden Jezus als leraar.
Ja, ik wil zeggen. Ja.
Ja.
Hoe ga je daar ooit aan gelijk staan?
Ja, onmogelijk.
Ja, dat kan niet.
Ik denk dat ze daar ook heel erg inderdaad geconfronteerd werden mee. En dat Jezus daar ook eigenlijk zegt van, zo ook laat proeven van, kijk, ik kom als Messias, als beeld van God, zonder. ik heb het gezag om dat te leren en ook om te oordelen, omdat ik heilig leef. Maar dat niveau, dat zullen jullie niet krijgen.
Nee,
dat is onmogelijk. En daarmee introduceert hij dan ook weer de volgende gelijkenis die daarop verder gaat.
Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kun je tegen hen zeggen, laat mij de splinter in je oog verwijderen, terwijl je de balk in je eigen oog niet ziet? Huigelaars, verwijder eerst de balk uit je eigen oog. Pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter in het oog van je broeder of zuster te verwijderen.
Nou, nu je zo deze gelijkenis hoort en met de vorige erbij, dan wordt het veel duidelijk wat Jezus hier volgens mij ook mee bedoelt.
Ja. Ja.
En het komt ook nog bij dat Jezus gebruikt het beeld van een oog. Ook, dat was echt een beeld voor relaties tussen mensen. Dus als ik ruzie met jou had, dan zouden ze dat beschrijven als ik heb een kwaad oog naar je.
Oh ja.
Of een boos oog. Ja, dan was onze relatie niet goed, dan hadden we ruzie. En volgens mij, als je dan naar de gelijkenis kijkt, dan zegt Jezus heel, waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broers of zussen?
Ja.
Dan zegt hij volgens mij ook van, hey, waarom kijk je als wat de anderen niet goed doen?
Ja, wat hij fout doet, ja.
Naar jou.
Ja. Ja.
Terwijl je zelf
ook fouten maakt.
Ja. En misschien nog wel een groter val. Hè? Hij heeft een splinter in zijn oog naar jou en jij hebt een balk in je oog. Dus het is ook nog, omdat het een stukje heel gaat over in de bergrijden, je relatie tussen mensen, dat Jezus heel erg laat zien van, je bent steeds bezig met de fouten en het tekortkomen van anderen naar jou.
Ja, en maar daardoor, je bent blind voor je eigen fouten. Ja,
ja. Ja. En dat maakt dit stukje ook heel ironisch en een beetje lachwekkend. Als we weer teruggaan naar de botsing, die fariseeërs, die constant dachten van, ja, wij leven perfect naar de wet, naar de mensen om ons heen. Ja. Maar zij doen naar ons en vooral naar God allemaal verkeerd. Hè? En het grappige is dat je ziet dat in de gelijkenis diegene met die balk in je ogen, dus die niet Gods barmhartigheid en goedheid meer vertegenwoordigen, fariseeërs, die leer, die komt van, hey, zal ik jou eens helpen dat splintertje uit je ogen?
Ja.
Nou, ik weet niet of je een oogoperatie zou willen van iemand die niet meer goed scherp ziet. Want een balk in je ogen, dat is niet...
Nee, dat lijkt me niet fijn, nee.
Nee.
Doe maar niet.
Dus ik denk dat Jezus hier ook echt heel ironisch laat zien. Het is echt heel raar wat zij doen.
Ja.
Ze snappen Gods goedheid en genade niet. En daarmee gaan ze, zeggen ze, die leer zeggen ze ook nog van, hey, we gaan je helpen.
Ja.
En dat hij daarmee ook wel laat zien van, ik kom het koninkrijk op een pure manier brengen. Ik kan jullie wel de barmhartigheid en goedheid van God leren. Dus het is heel diep wat hier allemaal gebeurt, zeg maar.
Ja.
En dat het ook een grote probleem was van de fariseërs. Dat ze eigenlijk huigelaars, zegt Jezus, zijn. Dat woord was ook echt een woord voor toneelspelers. Als je het Grieks bekijkt.
Hij
zegt eigenlijk, jullie vrome toneelspelers. Jullie
doen je anders voor, ja.
Ja, maar het klopt niet in de kern van... En het klopt al helemaal niet met de principes van God of het koninkrijk van God. En dat maakt deze gelijkenis ook praktisch, ook naar de discipelen. Dat is echt heel duidelijk maakt van, wees eerst kritisch op je eigen handelen. In je relatie met God, in je relatie met de naast om je heen, in je relatie naar de wereld.
Mm-hmm.
Voordat je kritisch bent hoe anderen naar jou of de wereld naar jou doet. En... als we dat willen zien en daarin willen groeien, nou, haal dan die balk uit je oog. En voor mij komt er dan weer een mooie link naar het nieuwe verbond. Dan ontdek je dat je dus niet volmaakt bent. Dat je Gods genade nodig had. Gods barmhartigheid nodig had.
Ja.
En als je dat gaat proeven, die barmhartigheid en genade en goedheid van God leert kennen, dat je een kind van God mag zijn. Dat hij je ruimte geeft om te leren. Als dat je hart verzacht.
Ja.
Ja, dan kan je naar anderen gaan om hem wel een splinter uit zijn ogen te halen.
Vanuit die liefde,
vanuit die liefde, barmhartigheid en zachtheid.
Ja.
En dan komen we tot de kern van het koninkrijk van God weer, dat vorm wordt gegeven door barmhartige mensen die barmhartigheid en genade en goedheid van God kennen. En daardoor ook naar anderen zullen uitleven. Nou, dat maakt deze gelijkenis volgens mij heel, heel mooi, heel praktisch en heel interessant om van te leren.
Ja, mooi.
Van de eerste gelijkenis van de vorige afleveringen, vanuit het nieuwe verbond leren leven, is al een heel proces.
Zeker.
Maar deze herken ik zelf ook wel, dat het heel dat je snel ook het oude verbond alleen maar uitdeelt aan de mensen om je heen.
Ja.
Eisen stelt van, ik wil dat je zo leeft, ik wil dat je nou hier eens bent, dat je dit nou eens begrijpt. dit nou eens doet. En ik moet wel zeggen dat, dat ik in mijn leven ontdekte hoe meer ik bewust blijf ben van het nieuwe verbond, mm-hmm. dat ik daarin leef. Die transformatie vrij automatisch gaat naar dat nieuwe verbond naar anderen. Dus, Johannes beschrijft dat ook wel mooi. In Johannes 4, vers 16 en 17.
En wij hebben de liefde onderkend en geloofd, die God jegens ons heeft. God is liefde, en wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, dat wij vrijmoedigheid hebben op de dag des oordeels. Want gelijk hij is, zijn ook wij in deze wereld.
Ja. Hier beschrijft het, we hebben God leren kennen en we geloven in die liefde. God mm-hmm. is liefde en wie in die liefde blijft, dus verbonden in het nieuwe verbond blijft, blijft God en God blijft in hem.
Ja.
En dat vind ik, dat beschrijft volgens mij die beide gelijkenissen die we. Maar over dat in God blijven, heb jij de Gods liefde leren kennen? Heb je een moment dat je zegt van hey, daar heeft dat echt plaatsgevonden in mijn leven? En welk effect had dat dan op je houding en anderen?
Ja, die hebben we vorige aflevering ook wel een beetje besproken. Dus ik merk dat ik daar dan wel weer op terugpak. Dus hè, dat moment waarop ik het gevoel dat God mij echt vastpakte. En in één keer echt heel verlangen gaf om hem beter te leren kennen.
Ja.
Dat is voor mij ook wel een moment geweest dat ik zoveel liefde ervoer. En dat het ook makkelijk was om dat ook weer naar anderen zo te ervaren.
Ja?
Ik weet niet of ik jouw vraag nou volledig beantwoord heb.
Nou, hoe ervaarde je dan dat het makkelijker ging? Kan je dat beschrijven voor jezelf?
Ik denk dat het had eigenlijk alles te maken met hoe het voor mij voelde. Dus ik wist, zodra ik mijn deur uitstapte, ik ben Gods geliefde kind. Hij heeft mij lief gehad, hij heeft mij vastgepakt, hij heeft me weer bij mijn kladden gegrepen en mij zo verlangen gegeven naar hem, omdat hij zo naar mij verlangde. Dat het daarmee automatisch, dat ik het ook projecteerde op een ander. En ergens denk ik, oh, dat zie je ook wel ergens. Jij weet die tekst altijd beter dan ik, maar dat licht, dat je oog ook een lamp is, zeg ik dat goed?
Mm-hmm.
Dat op het moment dat dat licht binnen zo helder is, dat je weet, ik ben een geliefd kind van God, dat het ook op die manier, dat je blik ook op die manier gericht is en dat licht ook naar buiten schijnt. Maar nou maak ik het misschien een beetje...
Ja, je bedoelt echt, uw woord is een lamp voor mijn voeten, licht op mijn pad. Bedoel je die ook? Zo van dat Gods woord, zijn liefde, ligt ook op hoe ik ga wandelen. Dus als ik zijn liefdevolle woorden van hem hoort naar mij, hoe die tot mij spreekt,
dan komt het eigenlijk
geeft het ook automatisch een vorm van mijn leven die ik bewandel. Zeg maar. Ja. Nou, ik herken heel erg wat je zegt hoor. Ik heb het zelf ook heel erg ervaren van in de voorbereiding dacht ik nou van waar ben ik dit tegengekomen? Gewoon ook door te bidden en vasten. En vasten was eerst uit het oude verbond in middel van dat moet je doen om dan bereik je wat. Maar toen ik het nieuwe verbond leerde kennen, de nieuwe wijnzaak, was het veel meer verlangen van God te leren kennen.
Ja.
Niet om iets voor hem te presteren. En toen ik dat ging doen, dus mijn hart ook openstelde daardoor. Daar zijn hele mooie momenten geweest bij het vasten. Niet om iets te presteren, maar om God te ontmoeten.
Ja.
En daar echt, het grappige was dat ik meer, toen ik uit het oude verbond vaste, was het meer van, hey, ik wil iets bereiken. Dus was ik met mezelf bezig.
Resultaatgericht is het eigenlijk dan sneller.
Enorm. Ja, maar ook met mezelf.
Ja.
En op het moment dat ik ging vasten, die genade, het nieuwe verbond leerde kennen, dat het vasten ook iets werd dat ik open kwam, waardoor God kon spreken.
Ja.
En toen ervaarde ik ook zijn liefde leerde kennen, zijn hart toeliet. En de liefde in mij kwam. En dat vind ik grappig. Jij zegt het ook, het gaat automatisch. Inderdaad, die transformatie is heel raar, maar automatisch komt God in je, in de liefde in. En ga je, merk je dat verbond wat in je hart dus regeert, plek krijgt, vorm krijgt naar de mensen om je heen.
Ja.
En die transformatie is heel bizar. En Johannes gaat ook verder. In Johannes 4, vers 18 en 19. Die beschrijft dat heel mooi, vind ik.
Er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Want de vrees houdt verband met straf. En wie vreest is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Dat stuk. We hebben lief omdat hij ons eerst heeft lief gehad.
Ja.
Dat... Op het moment dat je dat zo beleeft, ervaart, dat automatisch gaat. Je kunt het bijna niet zelf bewerken. Ja, bijna niet. Je kunt het eigenlijk niet zelf bewerken. Dat is gewoon het gevolg van wat hij in jouw hart gedaan heeft.
Ja. Ja. En ook heel mooi vind ik dat hij zegt, hè, er is geen, in liefde geen vrees. Ja. Dus tussen een nieuwe verbond ben ik geplaatst. Dus er is geen vrees meer om God te ontmoeten. Want die liefde drijft alle angst weg, ja, tussen God en mij. Maar ook in de relatie met de ander. Mm-hmm. Omdat ik in die liefde ben, hoeft de ander eigenlijk ook niet zo heel bang meer voor mij te worden. Want die relatie tussen ons, ik kom niet meer naar je toe om je te veroordelen. Nee. Maar om je als broer of zus te bemoedigen. Ja. Daarom is het ook niet dat we elkaar niet meer mogen wijzen of bemoedigen. We moeten elkaar juist scherp houden, denk ik. Maar vanuit liefde. Want als, ja, ik liefde zeg, hey Mirjam, de weg die je nu gaat, die brengt je niet de volheid van het koninkrijk. Als ik dat uit liefde, is er geen ruimte voor angst in.
Ja, precies.
Maar als ik naar je kom, hey Mirjam, nou kappen met dat achterlijke gedrag. En luister, want we gaan het binnen deze kaders doen. Daar is geen liefde in.
Nee.
Eigenlijk is alleen maar wet. Zonder liefde, zonder genade. Dus zonder ruimte. En wat ik ook ontneem, is jouw ruimte om te leren. Om leerling te zijn, om fouten te kunnen maken. Ja. Ja? We gaan struikelen het vallen achter Jezus aan, gelukkig. En dat vind ik een mooi beeld. Niet om van, oh, we komen tekort. Nee, maar omdat dat mag, de ruimte is om te mogen
vallen.
Die
genade
vallen
is er, ja.
En dat is, ik ben blij en ik ga liever struikelend, heel vervallend, achter hem aan, dan het uit angst niet te doen.
Ja. Ja, mooi. Ook alweer mooi dat je, als je zelf dat toestaat, dat je dan ergens ook weer meer leert te begrijpen van die genade. Of dat je in ieder geval dat wat meer pakt. Als je beseft, ik ga struikelend, dan weet je, ik kan het niet. Ja, ik kan heel hard mijn best doen en ik kan het met God doen, maar die genade blijf ik nodig hebben.
Absoluut, ja.
Hey, even de confronterende vraag aan.
Oké. Okay.
Welke balk heeft God jou wel eens laten zien die jij jouw oog meedroeg?
Nou ja, dat is een hele interessante van, ook een heel praktisch voorbeeld hierover, is dat was er ooit iemand in mijn leven die worstelde met een proces waarvan hij wou groeien, zeg maar, zonder een levensstijl, waar hij steeds weer viel in dezelfde fouten, wou veranderen. En daar wou ik hem helpen. En wat we gingen doen is tijd elke maand bij elkaar komen om te bidden en dit willen we niet meer en veranderen. Maar wat we deden was heel erg focussen dus steeds op die fout. En we zeiden, we gaan weer God vragen en zo. En dat hebben we echt een tijd gedaan. Allebei uit heel verlangen dat de verandering zou plaatsvinden. Maar die verandering heeft nooit plaatsgevonden. Mm. En zelf vond ik het toen ook een beetje frustrerend. Ik dacht van, je wil dit toch, waarom gebeurt het niet? Ja. En toen ontdekte ik daarna die tijd daarna zelf het nieuwe verbond voor mezelf dieper.
En
als ik terugkijk, is wat we eigenlijk alleen maar de focus was op, het is weer fout gegaan deze week. Dat gaan we blijven vragen, God verandering. En nergens was er ruimte voor Gods liefde en genade.
Ja.
Dus we hadden eigenlijk veel meer kunnen helpen. Dus dat was de balk in mij van dat ik zelf enorm nog wettisch leefde voor mezelf. En daardoor hem ook daarmee hielp. Ik zou nou veel meer die persoon hebben geholpen door te zeggen van, die benadering van laten we naar God gaan. En gewoon troost vragen van het feit van dat het je zo raakt.
Ja.
En veel meer vragen van vader, is er dan iets veranderd in? Klopt het dat hij zich afgewezen voelde? Of klopt het dat er nu afstand is? Dus veel meer dat nieuwe verbond dan de handeling aanpakken.
Ja.
Dus
veel meer de genade. Eigenlijk altijd weer, misschien je meer de vraag stelt hoe je iemand, of hoe je weer terugkomt naar het vaderhart van God.
Ja.
Dan dat je kijkt naar wat is nou precies hetgene wat we in de praktijk mis zien gaan of zo.
Ja. En doordat dat hij dan, zeg maar, die liefde en genade daar ontdekt, die ruimte dus om fouten te maken, ook toelaat, de Heilige Geest ook meer zou durven toelaten voor mij om die verandering te laten plaatsvinden. Want anders blijft hij ook, hij bleef heel erg vanuit het oude verbond zelf op eigen kracht te proberen.
Ja.
En als hij die liefde geproefd had, en genade in die tijd, dan had hij ook veel meer die stap durven zeggen van, ik kan het niet, het lukt me niet.
Nee.
De Heilige Geest komt me tegemoet en ik durf die liefde ook ruimte te geven om mij te veranderen.
Ja.
He, die controle van die farisees ook, die vastigheid, die vertrouwdheid van dit systeem, durf ik nu los te laten. Het is echt overgeven aan iemand die, ja, wij zijn klei, hij is de pottenbakker.
Ja.
Maar dan moet je als klei wel overgeven, zeg maar, om dat toe te laten.
Te worden. Ja.
En ik denk dat heel erg van, laten God ook met al bezig. Ik ben ook naar die persoon toegegaan en gezegd van, dat spijt, maar dat het niet goed was. dat ik Gods beeld daar ook niet goed vertegenwoordigd heb of zo, de liefde van God en zo. En daar hadden we een heel mooi gesprek over. Ja. Dat was hij zelf ook tot de conclusie gekomen later. Ja. Dus dat is wel mooi. Maar dat we ook beide zeiden, ja, dat klopte toen
niet. Nee.
En dat was al een diepe confrontatie. En omdat ik ook gewoon merkte van, ja, dat de start was zelf die liefde kennen. Zelf de genade, zelf die verbond leven. En daarom
Zou je zeggen dat op het moment dat je pas dat, als je dat pas goed je eigen hebt gemaakt, dat je dan pas tegen een ander, of een ander kunt discipelen of een ander kunt helpen om dichterbij God te komen?
Ja, ik denk wel dat je de focus eerst op de balk van in je eigen ogen.
Ja.
En dan pas kun je de splinters bij de ander weghalen. Dat Jezus dat hier ook zegt daarmee. En dat hij daar ook de discipelen... Kijk, zij moesten de cultuur van het koninkrijk van voren geven. En ze hadden de fariseërs als voorbeeld. Die gingen rond, werd iets van, kijk, en het leeft het zelf niet. En dat Jezus de discipelen ook traint van het feit van... Oké, als jullie straks het koninkrijk, doe het dan niet zoals zij dat doen. De blinde leiders. Maar gaan jullie, begin bij jezelf. Ontdek het nieuwe verbond. Maak het eigen. Hè, haal die balk eruit.
Ja.
En ga dan vanuit die liefde en genade die je ontdekt hebt... anderen helpen splintertjes weg te halen.
Ja.
En dat vind ik zo... Ja, mooi aan deze gelijkenis, waardoor die waarin die eerste instantie heel heftig lijkt, is hij ook qua scherpte, maar wel heel liefdevol is.
Hij is heel liefdevol. Ik denk ook wel dat de valkuil, tenminste als ik kijk naar hoe ik eerder naar die gelijkenis keek, dan kijk je denk ik veel meer vanuit het praktische oogpunt. Dus die balk die je dan zeg maar hoort, hè, die leg je dan vooral bij de fariseeërs neer, want hey, je kijkt dan natuurlijk niet naar jezelf, wat je eigenlijk wel zou moeten doen.
Ja.
Dat het heel veel zit in de fouten die je maakt. Dat je die eerst moet stoppen. Terwijl eigenlijk gaat het niet zozeer om de fouten die je weghaalt. Maar de genade die je nodig hebt. En die je elke keer weer op jezelf moet toepassen.
Ja.
Dat is eigenlijk die balk. Dat moment dat je dat niet meer ziet. Dat je die genade zo hard nodig hebt. Dan kun je eigenlijk gewoon een ander ook niet leiden.
Nee,
dan ben je zelf ook echt
een alarmbel. Dat is de mate waar je ook weer naar gemeten wordt. En ook praktisch naar bijvoorbeeld naar de mensen omheen. Ik bedoel, in mijn huwelijk ook zo van... als ik liefdevol en geduldig wil blijven. Ik kan wel constant eisen dat mijn kinderen of mijn vrouwen... deze mate of deze dingen doen, zeg maar. En van hun veranderen, dat ze transformeren, waardoor ik me... beter voelen.
Ja, waar het verjaardag gaat, ja.
Ja. En vooral naar mijn dochter bijvoorbeeld. Van, begrijp dit nou, snap dit nou, doe dit nou. En constant alleen maar wetties erop wijzen.
Ja.
Als ik dat wil veranderen, dan begint het ook weer zelf om dat nieuwe verbond te stappen. Vanuit die liefde te voelen.
Ja.
En ook, waardoor ik die ruimte heb uit te delen, waarin zij de ruimte krijgt om het onderzoeken, zeg maar, een leerling te zijn. Ja. Het onderzoeken dat ik geduld daardoor krijg. Om haar lekker een leerling te mogen zijn.
Mm-hmm.
Maar ook mijn vrouw bijvoorbeeld. Eerst zelf de dingen aanpakken waar ik, als ik geduldiger wil zijn. In een nieuw verbond, de liefde van God ontdekken voor mij. Waardoor ik ook liefde heb uit te delen, zeg maar.
Ja.
En ook als zij donders iets weet waar zij aan moet werken, maar ook ruimte heb om haar daar in dat leerproces ook te gunnen.
Ja.
Waardoor eigenlijk al heel veel botsingen opgeruimd worden. Omdat zij mag die fout, zij krijgt van mij ruimte om te bewegen, om te groeien.
Ja.
Terwijl als ik die niet geef, ik ook heel erg erop zitten en boos word en botsen.
Dan blijf je dus in het oordeel zitten weer.
Ja. En dat vind ik van waar liefde is, verdrijft angst. Maar waar liefde is, is ook hè, waar de geest van God werkt. Daar is
vrijheid
om te bewegen, om te leren, om te ontdekken. Ook te experimenteren in die zin dat je mag ontdekken waar zit de goede keuze, waar zit de goede weg, waar zit. Hè, die vrijheid is nodig. En ook de vrijheid om de geest, denk ik, voor mezelf ook toe te laten. Van, ik geef u de vrijheid, geest, om mij te transformeren.
Ja. Laten we afsluiten met een bemoediging.
Ja, is goed. Nou, ik moest denken aan van de vorige aflevering. Deze liggen bij elkaar, liggen naast elkaar. Hè? Het is eigenlijk de vervulling van de wet, denk ik ook wel. God lief hebben boven alles en daarnaast als jezelf. Dus je relatie met hem hè, vanuit het nieuwe verbond en de mensen om ons heen vanuit het nieuwe verbond. En eigenlijk zegt het heel veel over, hè, bestemd zijn we om een kind van God te zijn en geroepen om mensen om ons heen lief te hebben. Zegt hij die twee woorden ook, bestemming en roepen. Ja. Kijk, en dan zeg ik een boom. Heeft de bestemming om een boom te zijn. Hoeft hij geen vrucht voor te dragen. Het is gewoon een boom. Zo is hij gemaakt. Mm-hmm. Is hij bedoeld. En een appelboom is geroepen uiteindelijk om appels ervoor te brengen. Dus vrucht voor te brengen. En dat doet hij door water op te nemen, tot bloei te komen. Dat proces tot leven te laten komen. Dat het water inkomt, bloeitje komen, appels. Nou, en zo is dat hier ook. Onze houding mag het ook zijn. En dat zegt Paulus ook heel mooi in Galaten 5, vers 22 en 23.
Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Maar de vrucht van de geest is liefde. Vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid. Geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
Ja. Paulus zegt hier de vruchten van het werk van Gods geest. Dat zegt hij tegenover de werk van ons eigen. Dus op eigen kracht proberen we de wet uit te leven. Ja. Oude verbond. Dan komt de vruchten van Gods koninkrijk niet voor. En Gods koninkrijk op aarde is het werk van de Heilige Geest in ons leven. Dus, en wat die bewerkt is liefde en vreugde. Maar het mooie is van deze tekst vind ik altijd van. Dat je ook kunt zeggen. Eerst moet ik het nieuwe verbond instappen.
Ja.
Met mijn relatie met God. En dan ontdek ik zijn liefde, zijn vreugde, zijn vrede, zijn geduld, zijn vriendelijkheid, zijn goedheid, zijn geloof in mij, zijn zachtmoedigheid en zijn zelfbeheersing naar mij. En als ik die dan heb ontmoet. Voor mezelf. En dan weer naar deze gelijk van deze aflevering te stappen. Dan als ik die geproefd heb. Dan komt die verlangen ook. Kan ik de Heilige Geest daarna de ruimte geven. Ook om die liefde, die goedheid, die zachtmoedigheid, geduld, vriendelijkheid. Naar de mensen om me heen zeg maar uit te geven.
Ja.
En andersom werkt die niet. Ja, het blijven vruchten van de Heilige Geest. Mm-hmm. En niet van Robert Veenstra.
Ja.
Dus als je. Ik wil je gewoon bemoedigen van. Wil je dit doen? Laat de Heilige Geest je overtuigen van. Deze vruchten dat God naar jou toe. Vanuit het nieuwe verbond.
Ja.
En vanuit die startpunt, hè, laat hem meer meenemen dan dat je die balk weg hebt opgeruimd. Om dit naar de splinters van anderen te doen.
Ja.
Vanuit liefde, geduld te geven, vriendelijkheid, goedheid. En daarmee is voor mij de bedoeling wat Jezus met deze gelijkenis als ook wou spiegelen. En onze uitdagingen legt.
Mooi.
Ja, word je stil van hè?
Wil jij ook leren leven als een volwassen kind van God en een daadkrachtig dienaar van Koning Jezus? Ga dan naar www.followthewind.nl en geef je snel op voor een van onze trainingen of nodig ons als kerk uit om onderwijs te komen geven. Blijf ook op de hoogte van onze nieuwe podcastafleveringen, trainingen en andere activiteiten door ons te volgen op onze socials.